Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Ja, dat is een dansje.
Na de verkiezingen. De stilte. Maar ondertussen in Brussel wordt gebeld, getekst en vergaderd met een hoge inzet. Het programma voor de toekomst van Europa.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met uw gastheren. Arend-Jan Boekenstein. En diens vaste gesprekspartner, meestal zijn ze goede vrienden, maar soms liggen ze ook met elkaar overhoop. Arend-Jan Boekenstein.
Precies.
Ik herken dat, Arend-Jan.
Graag in gesprek met mezelf.
Laten we hopen dat het goed gaat vandaag, want Rob is er niet bij om jullie uit elkaar te houden. Te gast, zij kennen de Brusselse zaaltjes van binnen en hebben alle belangrijke telefoonnummers. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius en haar collega van het CDA, Jeroen Leenaars. Welkom.
Dankjewel.
Waren dit Den Haag, deze tijden? Ik heb het zelf ook vaak moeten doen. Dan stond iedereen voor dichte deuren. Want dan werd er daarbinnen vergaderd over dingen. Wat er na de verkiezingen gaat gedaan worden met de macht. Nu hoor ik voornamelijk stilte uit Brussel. Wat zijn jullie aan het doen?
Wat zijn we aan het doen? Nou, we zijn onze kantoren aan het opruimen en inrichten voor de nieuwe periode. Dat moet ook gebeuren. Wij hebben straks als PvdA drie nieuwe collega's erbij. Die moeten we inwerken in het geheel. Dus dat is zeg maar ook gewoon het werk in het Europese parlement. Maar als je het hebt over de vergelijking met Den Haag, we proberen nu in een aantal werkgroepen vanuit het Europese parlement punten op te schrijven die wij graag willen dat de nieuwe Europese Commissie straks bij de kop pakt.
Ja, in werkgroepjes, geloof ik, hè?
Werkgroepen. Dan moet het niet al te zeer bagatelliseren. Dit is heel goed. Het zijn de vier grootste fracties in het Europees Parlement. Zitten bij elkaar. Constructieve middenpartijen in Europa. Zitten bij elkaar om alvast een schot voor de boeg te geven. Luisteren, wij willen als Europees Parlement. Dus Europese Commissie. En wie dan ook de nieuwe Europese Commissie voorzitter wordt. Als jij zaken wil doen met het Europees Parlement in de komende 5 jaar. Als jij überhaupt gekozen wil worden door dit Europees Parlement. Dan zijn dit de onderwerpen en de kaders waarin wij willen dat jij de komende 5 jaar gaat opereren.
Ja, en dus dat zijn de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten, jullie?
Ja.
De Groenen en de Liberalen.
Nou, je mag ze geen liberalen meer noemen natuurlijk, want ze hebben hun naam veranderd.
Niet van Macron. Nee, wat was dat weer?
Renew.
Het gaat heel snel.
Nee, want de liberalen, dat mag niet in Frankrijk. Dus al die andere liberalen die de afgelopen jaren onder die naam gefunctioneerd hebben, die zullen even iets anders moeten gaan doen.
Dit is nieuw, hè? Dit is iets dat dit zo gebeurt.
Ja, nee, dat is nieuw. Ook natuurlijk omdat 5 jaar geleden was er al veel sneller duidelijkheid over de poppetjes. Toen was Juncker duidelijk degene die naar voren kwam als degene die commissievoorzitter zou worden. Nu wordt daar nog druk over gespeculeerd. Dus heeft het parlement ook gezegd, nou luister, dan kunnen wij alvast beginnen met wat echt belangrijk is, de inhoud. En dat hebben we nou ook gedaan.
Ja, wel spannend, Arend-Jan, dat het zo.
Even twee vraagjes erover. Ik sta te popelen eigenlijk. Mm-hmm.
De Europese Raad. Over de poppetjes, hè?
Nee, ik ga niet over. De Europese Raad is zelf ook een soort agenda gemaakt, hè? Ja. En die komen tot drie belangrijke issues. En jullie komen tot economische en belastingpolitiek, handel. Dat is de eerste werkgroep. Tweede is digitalisatie en artificial intelligence. De derde is rule of law, borders and migrations. En de vijfde is Europa in de wereld. Hè?
En dan vergeet je het klimaat en milieu. Ja.
Oei, ik hoop dat het pas van Eickhout.
Die
zit daar namelijk in.
Ja, zeker.
Nou, wat ik nou wil vragen is, het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat een volwassen parlement probeert natuurlijk invloed te hebben op de ideeën die er moeten worden uitgevoerd. Dat is heel verstandig van het parlement. Het geeft ook de kracht van het parlement aan. Maar zou het misschien ook zo kunnen zijn, omdat de zaak met de poppetjes zo ongelooflijk muurvast zit. Het is gewoon echt, dus de relatie Frankrijk-Duitsland is even heel erg moeilijk, hè, tussen Merkel en Macron. Die willen hele andere mensen hebben. Is het ook een manier dat je dus eerst even een beetje over de inhoud gaat praten? En dan volgt daar misschien ook wel weer een poppetje uit voort van het beleid dat je gaat vaststellen?
Dat is niet hoe ik er naar kijk. Volgens mij heeft het meer te maken. Het is inderdaad nieuw. Wat ook nieuw is dat je voor een meerderheid in het Europese parlement niet meer alleen op de steun van de Europese Volkspartij, dus de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten kan vertrouwen. Dus de verhoudingen zijn veranderd. En
jullie zijn samen minder machtig geworden.
Wij zijn samen minder machtig geworden. Zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. En wil je een meerderheid hebben, dan heb je dus de Groenen. Ik moet nog even wennen aan de mensen van de Renew nodig. En dan is het ook wel handig om die tijd vast te gebruiken om te zeggen, waar zou nou voor ons een werkprogramma uit kunnen bestaan waar we in de komende 5 jaar mee aan de slag kunnen.
Het is eigenlijk wel positief dat jullie geen meerderheid meer hebben. Dan moet er tenminste een beetje overlegd worden.
Ik vind dat, zeg maar, de vorige keer zei iedereen steeds, er is een grote coalitie. Hè? En dan zei je, maar mag ik dan ook het coalitieakkoord? Vind ik het ook wel handig om te weten wat er tussen Schulz en Juncker eigenlijk afgesproken is. Maar dat was er niet. Ja. Er was meer een gentleman's agreement. Maar ik denk dat een echt programma veel meer helderheid biedt en veel meer vertrouwen ook hoe straks die samenwerking een beetje zou moeten gaan lopen in het Europese parlement.
En dan moeten we even praten over partijgewicht, dus de uitkomst van de verkiezing, want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Mm-hmm. Vroeger was het zo dat de sociaaldemocraten konden alles samen bepalen. Want ze hadden gewoon een meerderheid. Dat maakte het ook een beetje lethargisch, een beetje apathisch. Hè? Nu is het zo, ze hebben geen meerderheid. Dus ze moeten of de Groenen erbij, of de Liberalen erbij.
En de populisten buiten de deur.
Of de sociaaldemocraten laten de christendemocraten los. Maar kan dat even qua partijgewicht? Sociaaldemocraten plus groene plus liberalen, dan haal je het nog niet, hè, of wel?
Nou, dan zou je ook moeten kijken naar het partijverband waar vroeger onze socialistische partij in zat.
Ja.
Die groep heet GUE NGL.
Oh ja.
Die zou je er dan eigenlijk ook bij moeten betrekken. Wil je ook een beetje stevigheid hebben in een coalitie? Want het verschilt wel van de ene fractie naar de andere. Maar er is niet zo'n strakke stemdiscipline als dat er in Den Haag is.
Nee.
Dus het is voor een meerderheid wel handig als je een beetje een marge hebt. Omdat er misschien soms mensen om nationale politieke redenen anders stemmen dan hun fractie.
Maar dat was ook in de afgelopen 5 jaar niet anders, hè? Christendemocraten en Sociaaldemocraten hadden een meerderheid. Maar je weet dat er bij allebei de grote fracties op ieder onderwerp een paar mensen links of rechts buiten de boot vallen. Dus in ieder geval in mijn ervaring van de afgelopen 5 jaar hebben we continu
gezocht naar
ook met de liberalen, ook met de groenen, ook met de conservatieven gezocht om een zo breed mogelijke meerderheid
Maar zou je kunnen zeggen dat het was heel interessant in het Europese parlement? Je had nauwelijks fractiediscipline. Ook bij de populisten was dat helemaal niet zo. Hè? Nu, omdat het dus gewoon zo gefragmentariseerd is, hè, wordt fractiediscipline wel belangrijker. Je moet wel de mensen aan boord houden. Het gaat uiteindelijk om de meerderheid.
Of je zou moeten kijken inderdaad naar een grotere groep mensen die constructief mee wil denken over de richting die we op een aantal beleidsterreinen inslaan. Om inderdaad dit mogelijk te maken wat Jeroen net aangeeft. Ja. Er zijn altijd mensen die een andere afweging maken. Om hen moverende redenen. Maar het is dus goed om te kijken of je naar een zo groot mogelijke meerderheid in het parlement kan streven.
En gisteren waren er, ik begreep, de eerste van die bijeenkomsten, hè, van die commissies. En jij zit achter in die commissie Digitaal.
Ja.
Een van die 5.
Zeker.
Hoe ging dat?
Nou ja, dat was natuurlijk ook voor ons nieuw. Ik bedoel, iedereen zit in het begin naar elkaar te kijken van hoe doen we dit hier eigenlijk? Want je kan niet bogen op een jarenlange ervaring van zo zijn onze manieren. Dus we zijn eigenlijk gewoon begonnen met op dit thema aan te geven wat zijn nou voor elk van de verschillende fracties, van die 4 fracties, belangrijke dingen. En zitten daar gemeenschappelijkheden in of niet?
Ja, en moet er dan ook snel iets uitkomen? Want volgende week komen de regeringsleiders weer bij elkaar en die gaan het dan weer naar zichzelf toetrekken, denk ik.
Dat zullen ze. Uiteindelijk moeten we het ook een keer met die regeringsleiders overeen zien te komen. Dat is natuurlijk op zich een heldere opgave. Wat voor ons belangrijk is, is dat we een programma maken het moeten niet van die algemene vaagheden zijn.
Nee, graag. Nee.
Waar je verder niks aan hebt. Dus bijvoorbeeld de interne markt zit ook in onze werkgroepen. Dan zeggen de liberalen, wij willen de interne markt verdiepen. Ja, dat is een soort uitspraak van moederliefde appeltaart, daar kan je niks op tegen hebben. Behalve als ik dan zeg maar, betekent dat dan dat sociale regels, interne markt in de weg staan of niet? Hè? Dus je hebt een abstractieniveau nodig die ook tot concrete afspraken kan leiden. Want een algemene vage tekst maken, en zo is de Raad ook bezig op dit moment met een algemene vage tekst, dat is niet de stevigheid die je nodig hebt voor zo'n werkprogramma. Dus wat ons betreft,
en concrete hoeft het niet dingen erin, zwangerschapsverlof, minimumloon, dat zijn jullie.
Minimumloon, zeker. Dat zwangerschapsverlof is net geregeld.
Oh, die was al geregeld.
En daar hebben net gisteren de ministers van Sociale Zaken ja tegen gezegd. Dus nu kan Wouter Koolmees aan de slag. Maar inderdaad, in alle landen van Europa een minimumloon is een van de dingen waar wij het over willen hebben. En als het over digitalisering gaat, ik wil graag dat Europa normen stelt voor platformwerk, want je ziet overal de Ubers en de Deliveroo's opkomen. Je ziet overal dat ze buiten het bestaande arbeidsrecht vallen. Dat ze vaak ook geen belasting betalen. Dus het is belangrijk dat we daar Europese normen stellen.
En Jeroen, kunnen de ChristenDemocraten hierin meegaan?
Nee, maar dit is natuurlijk, dat gaat allemaal ook wel weer heel erg ver meteen. Hè? En je ziet ook,
ik wil gewoon even zaken doen.
Het gaat er allereerst om dat je gaat kijken. De situatie is ook zo, de regeringsleiders die hebben het recht om iemand voor te stellen om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Het parlement mag erover stemmen. Wij mogen niemand voorstellen, zij mogen niemand instemmen. Dus daarom is het belangrijk dat dat programma er ligt. Maar we kunnen dus niet bijvoorbeeld, als ik ga zeggen, ja, die nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, die moet met een voorstel komen om in heel Europa een minimumloon te hebben. Dat kun je nooit aan een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie vragen, omdat het überhaupt niet mag van de Europese verdragen. Als je het zou willen, dan zul je eerst een verdrag moeten veranderen om überhaupt Europa iets te zeggen te geven over minimumlonen. Nou, dat is er nu niet. Dus het heeft ook totaal geen zin om dat in een werkprogramma waar we nu over bezig zijn te gaan doen. Los van dat ik het sowieso een slecht idee vind. Maar daar kunnen we misschien nog een keer een andere uitzending over volbrengen.
Zo snap je dus dat die discussie nog wel even tijd te nemen.
Want zie het levendig voor me.
Absoluut van overtuigd dat het er moet komen. We willen een eind aan die race naar beneden die er in Europa is. En we hebben dus overal een bodem nodig. Ja. En die bodem is een minimumloon.
Maar in welke landen zie je een probleem, Agnes?
Ik zie in veel Oost-Europese landen.
Maar die hebben allemaal een minimumloon.
Die hebben niet allemaal een minimumloon.
De enige landen in Europa die geen minimumloon hebben zijn landen als Zweden, Finland, Denemarken, Oostenrijk. Omdat het daar gewoon via de sociale partners geregeld wordt. Dat zou juist een sociaaldemocraat van harte aan moeten spreken.
Ik zal ook niet zeggen dat ik vind dat het Scandinavisch model op de schoppen moet. Maar we moeten inderdaad de loonverschillen in Europa aan gaan pakken. Want anders blijven we op dit punt dweilen met de kraan open. Dan moeten we inderdaad iets aan gaan doen.
Maar even, dat is interessant. Gisteren las ik een rapport over Polen. Ontzettend interessant. Heel veel migratie geweest. Heel veel mensen hebben daar bezwaren tegen gemaakt. Wat blijkt nou? Die Poolse lonen stijgen nu zo hard dat er dus heel veel Polen terug zullen keren naar hun eigen land. Precies datgene wat economen voorspelden 10 jaar geleden. Dus dat is heel goed geweest voor Polen, heel goed geweest voor ons. Nou, nu over die minimumlonen op zichzelf.
Daar is Polen wel weer een uitzondering in. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Roemenië en Bulgarije, daar blijft het gemiddelde loonniveau achter. Gaat ook relatief omlaag. En dus daar heb je ook nog steeds die risico van sociale dumping.
Maar het grappige is dan wel dat in de plannen van de Sociaaldemocraten Roemenië nou het enige land is wat niks meer hoeft te doen. Die hebben een minimumloon. Dat is volgens jullie eigen definitie niet zo hoog genoeg. Dus daar los je niks mee op.
En dan moet ook daar in Roemenië we nog spreken over het loonniveau en de recht op collectieve onderhandelingen. Dus
het is niet de gemiddelde lonen omhoog overal.
Het gemiddelde loon moet ook omhoog.
Dat is toch iets anders?
Dat vinden wij ook niet alleen. Dat vindt bijvoorbeeld Christine Lagarde van de Wereldbank. Ook.
Maar dat los je dus niet op met een minimumloon.
U hoort het, de onderhandelingen zijn gestart. Straks gaan we tot conclusies komen, denk ik.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan en Boekenstein. Mijn naam is Hugo Reitsma. Te gast Jeroen Leenaars van het CDA en Agnes Jongerius van de PvdA. Het parlement is nog bezig. De onderhandelingen zijn we net gestart. U hoorde het. De lidstaten in de Raad die hebben al een conceptstrategische agenda opgesteld. En netjes gelekt. En de prioriteit nummer 1 daarin was, las ik, de buitengrenzen. Want de binnengrenzen hebben we afgeschaft. Die buitengrenzen, daar mogen nog een paar dingetjes aan gebeuren. Dat speelt geloof ik ook wel echt als een prioriteit onder de burgers. Wat jullie betreft ook een goede prioriteit voor de Europese Commissie om als eerste op in te zetten?
Ja en nee. Ja, topprioriteit, maar nee, niet direct de taak voor de Europese Commissie. Omdat wat we de afgelopen jaren juist gezien hebben, is dat de Europese Commissie heel veel voorstellen gedaan heeft op het gebied van migratie, op het gebied van veiligheid. Dat het Europees Parlement in al die zaken zijn huiswerk gedaan heeft. En dat bij het gros van de voorstellen wij nog wachten tot de Raad, de regering, of in ieder geval de ministers, eindelijk een keer met elkaar tot een onderhandelingsmandaat komen. Dus het is een beetje makkelijk voor de Raad om te zeggen, dit is de topprioriteit.
De lidstaten hebben laatst ook iets over Frontex, geloof ik, juist inderdaad weer afgezwakt. Waarom is, ik begrijp dat niet.
Nou, ze zijn, als je het hebt over migratie en asiel, zie je gewoon dat de lidstaten onder elkaar het heel moeilijk vinden om met elkaar tot overeenstemming te komen. Je hebt de zuidelijke lidstaten waar heel veel migranten, asielzoekers aankomen. De noordelijke lidstaten waar heel veel mensen naartoe willen. En oostelijke lidstaten, als ik het heel grof mag zeggen, waar er geen naartoe komen en waar ze het ook graag zo willen houden. En die drie groepen, die komen niet tot een overeenstemming met elkaar. Niet eens om te gaan onderhandelen met ons in het Europees Parlement. Dus ja, topprioriteit, maar echt een zwaktebod van de Raad om de nieuwe commissie op te gaan roepen. Dit een prioriteit te maken, want ze hebben alle voorstellen, alle instrumenten op tafel liggen en ze moeten gewoon aan de bak.
Ze zouden eigenlijk gewoon zichzelf moeten oproepen om hier een topprioriteit te maken.
Dat doen ze in theorie in de praktijk nooit. Maar dat is wel. We hebben in 2016, op het hoogtepunt van de migratiecrisis, heeft de Europese Commissie 7 voorstellen gelanceerd om het Europees asiel- en migratiebeleid te verbeteren, effectiever te maken, eerlijker te maken. We zijn nu 3 jaar verder. Het parlement heeft op alle onderwerpen zijn huiswerk gedaan. De ministers van asiel en migratie, van binnenlandse zaken, zijn nog steeds rollenbollen met elkaar door de raadsvergaderruimte aan het gaan, omdat ze het niet met elkaar eens worden. Nou, doe daar iets aan voordat je andere mensen gaat oproepen.
Oké, een vraag daarover. Het gaat natuurlijk over dat de Oost-Europa wil gewoon geen vluchtelingen opnemen. Dus het is een verdelingsvraagstuk. Hè?
Ja.
Dit zou toch opgelost kunnen worden. Waar we ze namelijk wel over eens zouden kunnen zijn, is een echt gemeenschappelijk grensbeleid, wat al lang had moeten zijn. En opvang in Afrika, maar dat dan ook echt goed regelen. Dat wil zeggen, niet in Libië, dat is een puinhoop, maar in Algerije, kampen waar mensen dus het goed hebben. En daar hoor ik helemaal niks over.
Nee, maar dat zijn plannen die ook wel gepresenteerd zijn. We hebben het ook over die opvang-ontschepingsplatforms gehad in Noord-Afrika. Oh ja. Er is ook geld beschikbaar om dat te doen. Maar het blijft er wel bij dat niet iedereen altijd daar de veiligheid kan vinden die zoekt. En Europa zal ook altijd voor de echt kwetsbaren een rol, een verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat moet je dan als Europa samen doen. En voor ons is meer de vraag, Europa is gebaseerd op solidariteit. Wij zijn altijd heel solidair geweest met een heel veel landen in Oost-Europa, als het gaat om structuurfondsen, regiofondsen, als het gaat om de relaties met Rusland bijvoorbeeld. De eerste keer dat wij een keer vragen, vanuit Duitsland bijvoorbeeld, joh, we hebben nu 1 miljoen mensen bij ons binnengekregen, kunnen jullie er alsjeblieft 300 overnemen? En je krijgt meteen een keihard niet. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat Duitsland vervolgens heel vrolijk gaat zeggen, ja, maar goh, die infrastructuur in Hongarije, die gaan we nog wel even financieren vanuit Europa. Dus dat is al echt, dat solidariteit, dat is veel meer nog de basis die eronder ligt. Heel belangrijk dat daar echt een stap gezet wordt. En dat moet 2 kanten opgaan. En als dat niet goedschiks kan, dan maar via dwang, bijvoorbeeld via financiële middelen.
De Oost-Europa krijgt heel veel geld, hè, uit de Brusselse vleespotten. Dus jullie hebben een hefboom.
Ja, en die willen we ook gebruiken. En dat is onze klacht vanuit het Europees Parlement richting de ministers. Je mag over dit soort zaken met gekwalificeerde meerderheid stemmen. Dus je hebt geen unanimiteit nodig. Dus je kunt het gewoon ter stemming brengen en dan heb je een meerderheid om het erdoor te krijgen. Maar vanwege de diplomatieke overwegingen binnen dat spel van ministers doen ze dat eigenlijk niet.
Lopen ze er een beetje omheen eigenlijk, toch?
Inderdaad. Ja. En onze oproep is, nou, breng het gewoon ter stemming. Dan maken we er Europese wetgeving van. En als mensen zich er dan niet aan willen houden, dan hebben we tenminste echt instrumenten om het af te dwingen ook. Dat gebeurt niet. En dat zou wel moeten gebeuren. En daarom zie je ook in die onderhandelingen in het parlement op dit moment, wij hebben hier in de afgelopen 5 jaar overal al meerderheden voor gevonden. Dus wij gaan geen gekke nieuwe dingen vragen. Wij gaan geen radicale nieuwe ideeën op tafel leggen. Wij zeggen gewoon, we hebben ons huiswerk hier gedaan. Het is tijd dat de ministers nu een keer gaan leveren.
Malik Asmani van de VVD zit in die commissie migratie van het parlement. Dus die moet dat dan maar gaan doen. Zullen we misschien...
En dan moet inderdaad gewoon de Raad aan de slag. En je zou ook kunnen zeggen, jongens, als je er dan op niveau van de ministers niet uitkomt, maak er dan maar echt chefzaggen van. Ik bedoel, dan moet er straks toch ook over de begroting ook knopen doorgehakt worden op dat topniveau. Volgens mij is het rond migratie inmiddels ook tijd voor echte besluiten aan de kant van de Raad.
Ja, meest enthousiaste paragraaf in die strategische agenda van de Raad, en daar is ook zo'n commissie voor van het parlement, gaat over de positie van Europa in de wereld. Europa moet trots zijn, moet sterk zijn. Ons model is een voorbeeld van de wereld. Ik werd er bijna nostalgisch van. Mm. In de jaren 90 dachten wij dat. Hè, wij gaan ons model van vrede en veiligheid exporteren. Gaan we dat weer doen?
Dat hoop ik eigenlijk wel. Want je ziet op heel veel plekken in de wereld dat het met het democratisch gehalte, met persvrijheid, met mensenrechten, burgerrechten, maar ook met gewoon de economische spelregels, de regels van het handelssysteem, dat daar aan geschroefd en getimmerd wordt. En niet in het positieve zin van het woord. Er is natuurlijk de vraag, kunnen wij met ons handelsbeleid China op de democratische route krijgen? Dat is misschien wel een beetje te veel gevraagd. Maar dat we trots moeten zijn op wat we zijn en wat we willen zijn. En dat we, als het gaat over bijvoorbeeld mensenrechten of over milieu en werknemersrechten, is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, de kledingindustrie in Bangladesh moet eens een keer opgeschoond worden. En dat moet ook echt gebeuren. Maar als we het niet durven te hebben over vakbondsvrijheid in China, dan zie je toch ook dat daar iets in zit van, we durven wel heel groot en sterk te zijn tegen de kleintjes. Maar het gaat natuurlijk over de vraag, wat is onze lijn naar Rusland, naar China, naar Brazilië. Ja,
maar daar zit ook precies het probleem. Want deze teksten zijn weer mooie teksten, maar weinig inhoudelijk. Mm. Wat we over de afgelopen 5 jaar gezien hebben, en eigenlijk in de periode daarvoor ook al, we hebben heel veel moeite om ons model te exporteren, omdat we vaak niet eens zijn over wat ons model eigenlijk is. En op het buitenlands beleid zie je dat het heel moeilijk is om overeenstemming te bereiken in Europa, juist omdat ieder land, klein of groot, maakt niet uit, een veto heeft op het buitenlands beleid van de EU. Als je echt serieus Europa wil dat een plek in de wereld kan spelen, op het wereldtoneel, dan zul je allereerst die unanimiteit, de veto's, afschaffen. Zodat je ook echt met één stem kan spreken in de wereld. Dat je één geluid kan laten horen vanuit Europa. En dat dat geluid ook sterk gehoord wordt door de rest van de
wereld.
Gaat
dat gebeuren?
Nou, ik denk als het aan het Europees Parlement ligt, wel. Mm-hmm. Maar ik ben bang dat, als je het aan de ministers gaat vragen, aan de regeringsleiders, dan is het natuurlijk veel makkelijker om zo'n mooie, ronkende paragraaf op te schrijven dan om er daadwerkelijk consequenties aan te verbinden. En zolang we blijven hangen in ronkende paragrafen zonder daadwerkelijk te leveren, ja, dan blijft het moeilijk ook om echt vertrouwen in een daadkrachtig Europa maar op te bouwen.
Maar dit is een gevaarlijk moment. Hè. Zie je dus dat Poetin heeft dus al Hongarije in zijn zak. Italië, hè, met China en dat One Belt, One Road.
Ja.
Dus eigenlijk zijn we op dat punt eigenlijk al verzwakt, hè, zou je kunnen zeggen.
Dat is ook zo.
Ja, maar ik vond het meest sprekende voorbeeld Libië afgelopen jaar.
Ja.
Je ziet Frankrijk, zie je naar Oost-Libië afreizen, Italië naar West-Libië. Twee Europese landen. Als je als Europa een serieuze rol wil spelen, dan moet je één iemand sturen of 28, maar dan met allemaal dezelfde boodschap. En dat ontbreekt er nu aan.
Maar de druk om samen sta je sterker wordt natuurlijk wel veel groter. Hè? Ik bedoel, de Chinese investeringsstrategie, daar zijn we het snel met elkaar eens. Daar moet je dus tegenwicht tegen bieden.
Zeker.
Trump zoekt zijn kracht niet in consistentie, hè? Om het even deftig te formuleren. Dat betekent dus dat die Atlantische band is toch zwakker geworden. Er gebeurt ook wat op het gebied van Europese defensie. Het gaat nog een beetje langzaam. Zien jullie een tendens nu dat toch, bijvoorbeeld dat meerderheid van die besluitvorming van het buitenlands beleid, dat zou eigenlijk echt moeten gebeuren.
Ja.
Maar daarvoor moet dan niet eerst echt die grote strijd ook met Oost-Europa worden gevoerd. Van jongens, luister eens, als je de rechtsstaat afschaft in Polen en Hongarije, dan krijg je gewoon de vleespotten ook niet meer. Kiezen of delen nu. Want als we dit laten lopen, dan ben je dus op geen enkele manier ook meer een waardig mens.
Maar dat loopt natuurlijk parallel aan elkaar. Hè? Je hebt gezien, als je het straks over de meerjarenbegroting gaat hebben, de commissie Juncker heeft natuurlijk het voorstel neergelegd dat die subsidiepotten, die begroting, conditioneel is op de rechtsstaat.
Ja.
Dus als je de rechtsstaat niet in acht neemt, als je die niet promoot, als je die niet beschermt, dan heeft dat gevolgen voor de begroting.
Ja.
Dus die ontwikkeling die is er. Die discussie vindt plaats in het kader van die meerjarenbegroting.
En zeg maar naar China zie je dat eigenlijk voor het eerst Europa ook een strategie maakt over het screenen van investment. En dus niet zomaar allemaal alles meer verwelkomen, omdat het nou eenmaal geld is. Dus er worden wel stappen gezet. De grote vraag is natuurlijk dat gezien de turbulentie in de wereld om ons heen, zijn die stappen groot en snel genoeg gezet? Dat is eigenlijk volgens mij de kernvraag.
Even nog, we hebben nu wat verschillende punten genoemd. En dat er hele mooie ronkende teksten aankomen.
Van de Raad, hè? En dus daarom is het volgens mij des te belangrijker dat het Europese parlement wel concrete afspraken maakt. Want van die ronkende teksten, daar koop je niet zo heel veel
komt
voor.
Komt daar dan ook een soort overkoepelende visie voor wat Europa de komende 5 jaar moet doen? Of zijn het gewoon dingen?
Wat ons betreft wel, ja. Dat is ook een van de letters. Je hebt de 5 werkgroepen. Je hebt ook het overleg van de leiders van die 4 politieke families. En dat alles bij elkaar moet tot een consistente tekst leiden. En daar hoort wel een algemene inleiding. Wat willen we nu dat in Europa echt anders gaat?
Wat het nog wel een klein beetje ingewikkeld maakt natuurlijk, is omdat de sociaaldemocraten en de liberalen, als je ze zo nog maar noemen, nog geen idee hebben wie de leider dan moet gaan worden in de komende weken. Dus dat maakt het overleg wel wat lastiger
op. Bij ons wordt dat dinsdag gekozen. En volgens mij staat ook de verkiezing van de leider van de Renew-groep dinsdag op de agenda.
En zo kom je toch altijd weer uit bij de poppetjes. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. En Yvette van Rijssen vraagt: Salvini is toch ook een grote winnaar tijdens de Europese verkiezingen. Waarom wordt er niet met hem gepraat?
Omdat hij, ik weet eigenlijk nog niet eens, waar gaat nou Salvini, in welke politieke familie komt hij nou terecht?
Salvini heeft een nieuwe fractie opgericht, die heet ID. Dat is identiteit en democratie, denk ik. In ieder geval de afkorting ID. En ja, ze hebben gewonnen, maar als je kijkt met wat voor ambities ze begonnen, om bij wijze van spreken 1/3 van het parlement over te nemen. Ze zijn nu de 5e grootste fractie van het Europees Parlement. Ze hebben geen enkele intentie om op een constructieve manier samen te werken met ons. Dus dat heeft voor ons ook totaal geen zin om die bij deze onderhandelingen te betrekken. Als ze mee willen doen op een constructieve wijze met geven en nemen, dan kun je altijd met ze praten. Ja. Maar dat is totaal niet relevant op dit moment.
En wat ook belangrijk is, de populisten zijn verdeeld. Hè? Salvini is bijvoorbeeld pro-Poetin, maar Polen is heel erg tegen.
Er komen denk ik ook meerdere populistische fracties in het parlement. Ja,
en die zijn op vele punten met elkaar verdeeld. Ook ten aanzien van de euro zijn ze verdeeld.
Ja. Ja.
Anto van Steeg vraagt: gaat Brussel straks ook regelen dat hier in Amsterdam de huizenprijzen omlaag gaan?
dat zou een geweldige ambitie zijn, maar ik zou niet heel goed weten hoe we dat zouden moeten, hoe we dat zouden moeten doen.
Lastig.
Lastig, ja.
Ja. Nou gaan we door naar Rabarber.
Overigens geldt dat ook voor de huizenprijzen in mijn Utrecht. Oh, jongens, die gaan echt ook door het dak. Ja. Ja.
Nou, je zou dit kunnen zeggen: als de zuidelijke lidstaten hervormen, dan kan de ECB weer een normaal beleid gaan voeren. Dan zou de rente op termijn kunnen stijgen. En dan kunnen de huizenprijzen dalen.
Ja. Nou, we zijn eruit. Okay. Rabarber vraagt: multinationals betalen 0 belasting in Europa. Wanneer doen jullie daar eens wat aan?
Nou, dat ligt bij ons in de werkgroep bovenop tafel. Juist als het over de tech-giganten gaat. Het zijn de grootste firma's ter wereld inmiddels. En ze zijn echt ook zeer groot in belastingontwijking. Of ontduiking, het is maar hoe je het noemt. Daar moet echt verandering aan komen. Is over ook een onderwerp waarvan we zeggen: zullen we daar nou gewoon eens af van de unanimiteitsbesluitvorming en na meerderheidsbesluitvorming, want anders blijft dat steeds hangen. En dan moet er dringend iets gebeuren.
Het is funest voor het vertrouwen ook in Europa. Als je ziet dat de gemiddelde MKB'er overal in Europa het volle pond moet betalen bij de Belastingdienst. Ja. En ondertussen zie je grote multinationals die 2-3 maximaal 4% belasting betalen. Daar moet iets aan gebeuren. De details, hoe dat dan precies moet gaan gebeuren, die moeten natuurlijk nog uitgewerkt worden.
Maar er is een meerderheid voor in het Europees Parlement.
Ja.
Het ligt weer vast in de Raad.
Het ligt vast in de Raad. En het ligt dus ook, bedoel, het Europese Parlement wil en die belasting en wil naar een meerderheidsbesluitvorming toe. En tegen beide oppert men bezwaren. Maar het is denk ik niet houdbaar. Dit is denk ik eerder nog geregeld dan dat buitenlands beleid waar we het net over hadden. Hier moet echt een doorbraak komen.
We hadden hier vorige week Jeroen van der Veer van Philips, eerder ING en Shell. En zelfs die zei ook van je voelt wel dat er misschien toch wat moet gebeuren.
Ja, maar de vraag is altijd, en het is best moeilijk om het in de praktijk goed te regelen. Omdat wat je ziet gebeuren, ook de vorige keer dat we hier in het parlement over zo'n gezamenlijke belasting of een minimumbelasting op vennootschapsbelasting hadden in Europa. Dan zie je op een gegeven moment dat een aantal landen daar bijzonder geïnteresseerd is. Dat zijn dan de grote Europese landen. Ja. Die dat ook als een manier zien om af te komen van ook de gezonde concurrentie die er soms is vanuit landen als Nederland. Je moet altijd oppassen dat je wel de juiste balans vindt. Dat Nederland ook nog concurrerend kan blijven en op kan boksen tegen grote landen als Duitsland bijvoorbeeld.
Barbara zegt Europa first. En vraagt, krijgen wij een stevige Europese minister van Buitenlandse Zaken? Arjan, poppetjes kwestie, ik kijk meteen naar jou.
Kijk, dat is allemaal heel... Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog geen enkels... Het is zo onduidelijk wie die poppetjes gaan worden. Ik denk dat Manfred Weber zal sneuvelen. Nou, als dat betekent, dan willen de ChristenDemocraten natuurlijk weer wat anders bedenken. Want het blijft wel de grootste partij, hoewel ze maar 34% hebben. Wie het misschien zou kunnen worden, is Timmermans. Hè, die Mogherini kan opvolgen. Maar dat hangt van ontzettend veel dank van de ECB af. Dat hangt van heel veel dingen af.
Agnes, mooie troostprijs voor Timmermans.
Nou, ik denk dat die gaat voor de hoofdprijs. En terecht. Volgens mij, hij denkt nog niet aan troostprijs. En daar heeft hij groot gelijk in.
Dus dat ook vanuit Nederland, dat ook als de minst begeerlijke positie gezien wordt. Hè? Want je bent continu in het buitenland. Je hebt weinig invloed op de interne machine van Europa. Ja. En plus, laat ook, want poppetjes hebben we al een paar keer genoemd, maar het gaat ook echt, wat kan zo iemand doen? Hè? En het maakt niet uit hoe sterk de persoonlijkheid van een nieuwe high representative is. Als die continu 28 ministers van Buitenlandse Zaken heeft, die met andere boodschappen naar dezelfde plekken toe gaan dan waar hij heen gaat. Dan kun je zo sterk zijn als persoon, schiet je niks meer op. Dus dat gezamenlijke, eenduidige geluid vanuit Europa is veel belangrijker.
We blijven in het buitenland, want Reinier Bosman en Baby Grandpa zeggen graag de visie van de heren en dame.
Okay.
Vroeg ik er even aan toe.
Ik luister graag naar wat de man erover
vertelt. Uitleveringsplan van China ten aanzien van de inwoners van Hongkong. We zagen ook nog Kiefer Hofstad, die twitterde bij filmpjes van Europe is watching. Nou, dat is mooi. Maar wat gaan we dan doen?
Ik weet niet wat Europa gaat doen. Ik denk dat als je de verslagen hoort vanuit Hongkong, dan denken zelfs de demonstranten dat ze het niet kunnen winnen van China. Maar willen ze wel deze gelegenheid als mogelijk laatste gelegenheid dat ze nog de straat op kunnen en kunnen protesteren gebruiken. En het is natuurlijk eigenlijk diep treurig. Ik vind het ook diep treurig ik zei het net al eerder, dat we tegen sommige kleinere landen enorm stoer doen en dapper, maar dat we tegen China, dan zeggen we achter de hand ook nog iets over mensenrechten en vrijheid en recht op demonstratie. Maar we willen vooral niet de economische belangen in het geding brengen. Bevalt mij niet echt.
Reinier Bosman overigens, die wees erop dat in die filmpjes van uit Hongkong mensen daar toch niet met een Europese vlag, maar met de Britse vlag stonden te zwaaien.
Ja, nee. Hongkong heeft natuurlijk ook een bijzondere geschiedenis wat dat betreft. Maar ik vond een andere foto vond ik heel tekenend. En dat was van al die mensen die in het metrostation aanstonden te schuiven voor de kaartjesautomaat. Ondanks dat ze allemaal gewoon een pasje hebben waar ze mee in kunnen checken. Omdat ze doodsbang waren dat vervolgens de overheid na kan gaan op basis van het digitale spoor wie er allemaal wel en niet bij die demonstraties was geweest. En
China heeft Skynet, face recognition. Ja. Het is onvoorstelbaar. 20 miljoen cv-camera's overal. En je kan dus soms ook de metro niet meer in, omdat je dus allemaal foute dingen hebt gedaan. Ja. Ze hebben sociaal puntenstelsel. Het is gewoon Big Brother is watching you turbo.
Hè? Absoluut.
Kortom, dat Europese model is zo gek nog niet als je het vergelijkt met die Chinezen. Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Agnes Jongerius en Jeroen Leenaars. En tot volgende week.